Ja, een zendingszondag. Aandacht voor het werk van God wereldwijd. En nu hoorden wij Hotske en Sjouke en Job. En eigenlijk zijn dat ook zendingswerkers in deze gemeente. Misschien wat meer verborgen, misschien wat minder benoemd als zodanig. En misschien bent u ook wel betrokken bij een van die honderden kinderen wereldwijd die vanuit de battle worden ondersteund. En ik mag jullie vandaag bemoedigen. Dat werd mij gevraagd. Wat is nou de zegen die hiervan uitgaat ook wereldwijd? Nou, misschien ben jij wel betrokken, bent u wel betrokken en voelt u vooral het offer. Of een stukje teleurstelling dat de brieven toch wat eenvoudig blijven. Of misschien ervaart u wel de vreugde van dat je het leven mag delen en dat je het werk van Christus mag bevorderen, gewoon op deze manier. Nou, in de voorbereiding, toen ik hierover na zat te denken, moest ik denken aan Erlan. Ik ontmoette Erlan in Indonesië. En Erlan die deelde zijn verhaal met mij, ergens tussen de rijstvelden in Sumba. Daar vertelde hij dat hij opgegroeid was in een gezin van 7. Vader en moeder en 5 kinderen. En hij zegt, ik was een onderdeel van een boeddhistisch gezinnetje. Wij leefden in een hut en ja, de aarde was de aarde. De vloer was gewoon dezelfde grond als buiten. De muren waren opgetrokken van bamboe en op ons dak was gras. Dat vormde ons huis en we leefden samen in diezelfde ruimte. En toen we het met elkaar zo over hadden, dacht ik van nou, die is ongeveer even groot als de helft van mijn woonkamer. Er wordt geleefd en geslapen. Erlan zei, we hadden geen elektriciteit en geen water. En dus we leefden met elkaar op die oppervlakte. Mijn moeder had een gordijn gespannen in het midden van de hut. Want dan konden mijn vader en mijn moeder en mijn jongste broertje slapen aan de ene kant. En wij met z'n vieren sliepen aan de andere kant. En er was geen water, geen elektriciteit, donker was donker. En mijn broertjes en ik moesten dan water halen, voor schooltijd, na schooltijd. Met een stok op onze rug en 2 van die jerrycannen haalden we dan water, 1 kilometer verderop. Armoede heeft een diepe impact op het leven van Erlan gehad. En hij zei, eigenlijk zijn 2 facetten misschien wel het meest heftig geweest voor mij. Het ene is dat ik eigenlijk altijd honger had. Er was nooit genoeg te eten. Mijn vader die werkte als driver, zoals hij, als chauffeur. En hij verdiende daar ongeveer $10 per maand van mee. Mijn moeder deed de was. Die ging 's morgens vroeg weg, kwam dan aan het eind van de middag terug. En zij verdiende minder dan mijn vader. En het huis waarin we woonden, dat huurden we. Dus daar moesten we eerst de huur van betalen. En wat er dan overbleef, ja, daar kochten we dan rijst van. Maar eigenlijk was er nooit genoeg. En ik weet nog dat Erlans tranen in de ogen sprongen toen hij vertelde. Ik weet nog dat moment, die momenten dat mijn ouders wel kookten. Maar dan als het op tafel stond, dan aten mijn ouders niks. Om ervoor te zorgen dat wij als kinderen toch iets van het rijst konden nemen. Honger, dat was een groot effect. Dat deed pijn. Erlan zei, ik ging maar vaak vroeg naar bed. Zodat ik het kon vergeten en zodat ik het gevoel niet meer kon voelen in mijn maag. En ik hoopte maar niet meer op eten, want dan kon het ook niet zo tegenvallen. Hij zei, daarnaast heeft armoede ook mijn zelfbeeld enorm aangetast, zie ik nu, als ik terugkijk. Ik leefde wel met mijn gezin, maar ik heb nooit een knuffel gehad, nooit bewust een knuffel gehad van mijn moeder. Zij heeft mij nooit een kus gegeven en ik kan me geen woord herinneren van liefde in ons gezin. Dat was niet omdat mijn moeder slecht was, maar dat was omdat ze eigenlijk altijd aan het overleven was. Altijd aan het knokken om toch iets op tafel te krijgen. En mijn vader verliet ons gezin zonder iets te vertellen toen ik 7 jaar oud was. Ik heb altijd gevoeld dat niemand mij wilde, zei Erlan. Er was niemand die er echt voor mij was. Toen Erlan 7,5 jaar was, toen kwam hij in een compassion project. En daar veranderde veel. Hij hoefde zich geen zorgen te maken over school, zijn geld en zijn voeding. Hij kreeg goede voeding op de projecten. Maar hij zegt, ik moest wel een jaar wachten op een sponsor. En weer kwam dat gevoel bij mij naar boven. Is er wel iemand die mij wil? En toen ik mijn eerste sponsor kreeg, toen zag ik uit naar de brieven die mijn sponsor zou schrijven. Naar woorden van liefde, die ik in andere brieven van mijn leeftijdsgenootjes zag. Maar ik kreeg ze niet. Mijn eerste sponsor heeft mij geen 1 brief gestuurd, zei Erlan. En eigenlijk haakte ze ook vrij snel af met sponsoring. Na een paar maanden kreeg ik een nieuwe sponsor. En die sponsor die stopte nog sneller dan de eerste. En dat was eigenlijk de zwaarste tijd die ik zo even met me terugkijk. Mijn schoolgenootjes die pesten mij ermee. Die zeiden: Erlan, dat komt omdat je zo lelijk bent. En ik ben dat gaan geloven. Ik ben te lelijk, niemand wil mij, niemand kiest mij. En toen ik het nieuws kreeg dat er eigenlijk eindelijk weer een sponsor voor mij was, toen heb ik er niet meer blij over gemaakt. Want ik wilde niet nog een keer teleurgesteld worden. Maar Dave en Tracy, zo herkende hij ze, ja, die waren zo bijzonder voor mij. Zij stuurde wel brieven, zei hij. En ik ontving die brieven en ik las ze keer op keer. En zij schreven dat ze van me hielden. Zij bemoedigden mij om goede plannen te maken in het leven. En zij schreven dat mijn foto op hun koelkast hing. En dat soms hun dochters de foto van de koelkast afpakten en er een kus op gaven. En met een beetje ondeugende glimlach, ik voelde me zo speciaal, zei Erlan. En in een van hun brieven, in meerdere brieven, schreven zij over hun geloof in Jezus. Wij waren boeddhistisch opgegroeid. Wij kenden dat niet. Maar toen zij schreven over Johannes 3, vers 16, over een God die mensen zo lief had dat hij zijn leven aan ons gegeven had, en dat ze vertelde dat die liefde ook in hen was voor Erlan zelf, toen zegt ze, toen heb ik met die brief in mijn handen Jezus aanvaard als mijn verlosser. En vanaf dat moment, zegt Erlan, werd mijn leven veranderd door de kracht van Gods woord. Armoede is complex. Het is niet eenvoudig om daarin het goede te doen. En daarmee is ontwikkelingswerk ook een ingewikkelde opgave. En in de afgelopen tientallen jaren heeft Compassion gebeden, gezocht, ervaringen opgedaan, fouten gemaakt en gekozen voor 3 uitgangspunten. Gewoon wat in al ons werk meegaat. En hoe u ook betrokken bent, deze 3 uitgangspunten stempelen het werk waar wij met elkaar op betrokken zijn. En dat is het 1, dat is Christus staat centraal. 2, het is via de lokale kerk. En 3, het is voor kinderen in armoede. Christus staat centraal. Ja, natuurlijk willen wij een gevulde buik. En ja, wij willen een herbouwd huis. Maar als daar niet het geloof is van een God die houdt van het kind, van een God die het uitnodigt om te dromen van een hoopvolle toekomst, dan blijft het toch arm en dan blijft het toch een onvervulde honger. Wat is het prachtig dat Christus overal verkondigd wordt waar ons werk heen gaat. En nu mogen wij er niet zoveel meer over vertellen in verband met AVG-regels en in verband met de gevoeligheid in landen waarin we werken, zoals Bangladesh en India waar we gewerkt hebben en in Indonesië ook. Maar toen we dat nog wel konden, toen was het laatste jaar dat we dat bijhielden, werd er geschreven dat er 125.000 kinderen in dat jaar Jezus Christus voor het eerst als hun Heer en Heiland hadden beleden. 125.000 in 1 jaar. Dat zijn er 342 gisteren, 342 vandaag, maar ook 342 morgen. Dat vind ik het misschien wel het meest opwindende van dit ontwikkelingswerk. Dat Jezus keer op keer geboren wordt in de harten van de meest kwetsbare, van de kleintjes in de meest afgelegen gebieden, zoals ooit in een stal. En daar op die afgelegen plek, waar armoede heerst, waar leugens de waarheid overschreeuwen, en waar corruptie en geweld zo vaak plaatsvindt, daar wordt Christus geboren en wil hij zijn koninkrijk bouwen. Stelt u eens zich voor, wat een potentieel. Als Christus wordt beleden en uitgeleefd op al die plekken. En als zij hun huwelijken gaan vormgeven vanuit de liefde van Christus. Als zij een andere job gaan uitoefenen omdat ze wel gevormd gaan. Wat een prachtig potentieel mogen we met elkaar deel van uitmaken. Christus staat centraal in elke euro die we uitgeven. Toen ik Erlan vroeg, Erlan, gisteren heb ik met hem geteamd. Ik denk, ik bel hem op, want ik ga zijn verhaal delen. En toen hebben we een poos met elkaar gesproken. En ik zeg, Erlan, als jij nou de opleiding had gehad, als je het eten had gekregen, maar het was niet in de naam van Jezus geweest, had dat verschil gemaakt van jou? Toen moest hij lachen. En hij zegt, jongen, als ik je het belangrijkste moet noemen wat ik heb ontvangen in de afgelopen jaren, dan is dat ik Christus ken. Hij heeft mij een karakter gevormd. Hij heeft mij een hoop op eeuwige redding gegeven. En hij geeft me bijvoorbeeld de kracht. Heeft mij de kracht gegeven om mijn vader te vergeven. Toen ik hem na jaren later weer ontmoette. Als ik het werk van Compassion moet samenvatten, zei Erlan, dan is dat Jezus, dan is dat liefde en is dat kracht om vergeven. Het tweede is dat we niet alleen Christus centraal willen stellen, maar ook het werk doen via de lokale kerk. De lokale kerk. Ja, als je Christus centraal wil stellen en als je zoekt naar een betrouwbare partner, dan kom je al gauw uit bij de lokale kerk. Een gemeenschap die er is uit liefde voor de mensen om hen heen en die er al was voordat er ontwikkelingswerk gedaan werd. Op 8000 plekken mogen we samenwerken. En in een van die 8000 kerken leeft misschien wel het kind waar jij aan verbonden bent. En op 8000 kerken die een plekje innemen, daar midden in een sloppenwijk, op een afgelegen vlakte, of te midden van het geweld van een stad, daar vertegenwoordigen zij Christus. Erlan zei gisteren tegen mij, de kerk heeft voor mij een cruciale rol gespeeld. Zij vertegenwoordigde Christus. Voor mij was bijvoorbeeld oom Daniel, zei hij, degene die Jezus vertegenwoordigde. Hij was mijn mentor en hij werd mijn vriend. Ik heb bij hem mijn tranen gedroogd. Bij hem is mijn hoop geboren op een betere toekomst. In hem heb ik gezien wat het is wie ik mag zijn, wat verschil ik mag gaan maken in de toekomst. En dan voor kinderen in armoede. Ja, we richten ons op kinderen, want zij zijn het meest kwetsbaar. Hun lichaam wordt het eerst geraakt door de gevolgen van armoede. Zij kunnen zich niet beschermen tegen het geweld om hen heen. En hoe vaak zijn kinderen wel niet het slachtoffer van misbruik en uitbuiting? Zij kunnen zich niet weren tegen oorlog en ziekte. En daarom, we willen niet dat die kleintjes, dat die geraakt worden. En daarom willen we hen beschermen. Maar het is niet alleen vanwege hun kwetsbaarheid, maar ook vanwege de kracht. Kinderen vertegenwoordigen zo'n ongelooflijk potentieel. Zij kunnen hun omgeving veranderen. Zij zijn degene die hun land, hun dorp weer nieuw vorm mogen geven. Kun je het je voorstellen dat kinderen gewoon vanuit een nieuwe manier van denken hun gezin gaan vormgeven? Dat het straks de integere fietsenmakers, de liefdevolle onderwijzers en de wijze dokters zullen zijn die hun land en hun gemeenschap dienen? Wij zien het al voor ons. Dat kinderen, dat duizenden gezinnen, miljoenen gezinnen wereldwijd in Indonesië, Ethiopië, Burkina Faso op een nieuwe manier hun land gaan dienen. Het is zo prachtig wat wij nu mogen doen in het meest kwetsbare. Gewoon op onze manier geven, bidden en schrijven. Erlan is nu getrouwd. Hij stuurde me gisteren nog een foto. En in overleg kwam deze foto toch nog op de wiemer. Hij stuurde me deze foto en hij zegt, samen met Yvonne, mijn vrouw, had ik twee dromen aan het begin van ons huwelijk. Namelijk één, dat onze kinderen niet in armoede zouden opgroeien en niet hoefden gebruik te maken van het werk van Compassion. Hij zegt, we hebben nu een dochter en haar naam is Lovely Praise. En wij kunnen haar alles geven wat ze nodig heeft. En zei hij, onze tweede droom was dat wij zelf een kind zouden sponsoren. En ik sponsor nu mijn tweede kindje. Ik ben betrokken op niet alleen een jongen, maar ook op een meisje in Indonesië. Het werk gaat door. Nu 500 hier vanuit Bethel. Straks 1000 misschien wel door de kinderen omheen. 100.000 die bereikt gaan worden door de liefde van Christus. Mag ik je bedanken voor het werk waar je bij betrokken bent geraakt. Maar mag ik je eigenlijk ook misschien wel een beetje feliciteren. Dat je een onderdeel bent geworden van het prachtige werk. Wat God wereldwijd aan het doen is. Vanuit de meest kwetsbare, vergeten plekken bouwt hij zijn koninkrijk. En wij mogen daar een onderdeel van zijn. Dankjewel. Jacob.
Tieme, broer, dankjewel. Fantastisch. Mensen, ik vind het zo'n voorrecht om niet alleen Tieme te mogen kennen, maar in hem elke keer de bemoediging weer te horen van wat God onder andere door het werk van Compassion tot stand brengt, wetend ook dat wij met een heel aantal broers en zussen diezelfde zegen mogen ervaren. Tieman heeft ons meegenomen in het leven van Erlan. We horen Sjouke, Hotske, Job getuigen van het mogen delen van de liefde die God ons heeft gegeven. En eigenlijk geloof ik dat het één groot geheim is van de Heere God die ons ook oproept. En dat is ons gebed ook geweest voor vandaag, dat wij aangevuurd mogen worden om juist die roepstem van de Heer opnieuw te horen door te gaan. Om anderen uit te delen wat God ons heeft gegeven. Job las even een brief van onze Matinou voor. En ik kan u zeggen, Job weet niet beter dan dat Matinou bij ons gezin hoort. We zijn ingestapt zo'n 8-9 jaar geleden. Zo oud als Job is ongeveer. En als je dan ziet hoe de brievenwisseling tot stand gekomen is en we groeien met elkaar in een relatie, dan merken we ook steeds meer, het is volhouden. En het is volharden. Maar wat leer je elkaar kennen? En wat hebben we onder onze hoede? mogen nemen op zo'n betrekkelijke manier. Want ik geloof dat dit het geheim is dat God ons ook geeft. Lieve broers en zussen hier in het zo rijke Westen, betrekkelijk, dat God zegt, door te delen in de armoede van die kleine kinderen die ver weg zijn, wil ik jou een spiegel voorhouden. En je wijst op wat de armoede is die je hier in Nederland voor ogen ziet. Als je kijkt naar de geestelijke uitgeputheid van de wereld waarin we leven. En dan word ik soms zo gespiegeld als ik hoor inderdaad dat kinderen op afstand zo ontzettend dankbaar zijn met het weinige dat we kunnen delen. En dan zien we dat Gods gemeente groeit en tot stand komt. En dat is een geheim dat al zo oud is als de mensheid. Omdat God is wie hij is, maar waarvan hij ook deelt met ons in zijn woord. En ik wil met jullie een paar woorden lezen uit een brief die Paulus schrijft aan Korinthe. Het is zijn tweede brief die in de Bijbel is opgenomen, maar hij heeft zeker 4 brieven aan deze kerk geschreven. En het ging hem niet gemakkelijk af in die gemeente, omdat hij vaak tegenstand had. En de mensen waren die zijn woorden wel onderuit wilden halen, omdat wat hij te brengen had niet populair was. En toch hield hij vol. En zei die gemeente, ik heb jullie in mijn hart gesloten. Hij zegt in hoofdstuk 8 van de tweede brief aan Korinthe, broeders en zusters, wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeenten van Macedonië. Ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig. Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven, ja, zelfs boven hun vermogen. Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte waarmee de heiligen in Jeruzalem zullen worden ondersteund. En ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht. Door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer en vervolgens ook aan ons. We hebben er dan ook bij Titus op aangedrongen dat hij dit goede werk waarmee hij al bij u begonnen is, voltooit. U blinkt in alles uit, in geloof, in kennis en welsprekendheid, in inzet op elk gebied, in de liefde die wij in u hebben gewekt. Blink dus ook uit in dit goede werk. Ik zeg dit niet als een bevel. Door op inzet van anderen te wijzen wil ik nagaan of uw liefde oprecht is. Ten slotte kent u de liefde van onze Heer Jezus Christus. Die heeft hij gegeven. Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Ziet u wat hier gebeurt? Het is de Zoon van God die vanuit de hemel. Kun je je voorstellen wat voor plek dat is? We menen soms hier op deze plek de hemel op aarde te hebben. Jezus Christus heeft de hemel verlaten en die zag ons in onze grote armoede. En hij weet hoe het ervoor staat vandaag en hij zegt, ik ben omwille van jou arm geworden. Ik heb alle rijkdom achtergelaten om je tegemoet te komen en je bekend te maken met het feit dat het leven niet om geld draait. Dat het leven niet om huizen en om macht en om grote kathedralen en gevulde basilieken gaat. Het gaat om jou. Het gaat om jouw kennis van de Heere God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Ik wil je bekend maken met zijn liefde. En dan vind ik het zo mooi dat in dit gedeelte waarin Paulus met de Korintiërs moet gaan spreken over iets wat ze zijn gaan nalaten. Ze hebben het bijltje erbij neergegooid, lijkt het wel. Dat hij ze tegemoet komt met een gemeente uit Macedonië. En dan moet je denken aan Filippi, aan Berea, aan Thessalonica. Kerken waar veel vervolging en veel verdrukking en veel armoede was. Waarvan hij zegt, ze hebben het begrepen. En ik wil jullie dienen met hun voorbeeld. Dat is wat er gebeurt als ik bemoedigd word door getuigenissen van soms ver weg. Waar mensen me leren, Jacob jongen, waar ben je schat hemeltje rijk. Als je Jezus Christus hebt leren kennen. Voor wie mijn bemoedigingen volgt op donderdagavond, die heeft misschien afgelopen donderdag wel gehoord dat ik heb verteld dat onze Joop 9 jaar geworden is onlangs. Hij was jarig. En we hebben elkaar in de ogen gekeken, Leonie en ik, en we hebben gezegd, zullen we hem een trampoline cadeau gaan doen? Hartstikke leuk. Voor de jaren die voor ze liggen, hebben onze 4 jongens plezier van het cadeau dat deze ene zoon krijgt. En die trampoline staat op pootjes van 30 centimeter. Dat is niet hoog genoeg. Ga je in het midden van die trampoline staan en je gaat naar de grond, dan merk je, ik kan zo niet springen. Dus er moet een gat onder die trampoline komen. Dat voorkomt natuurlijk dat als een val van die trampoline gebroken moet worden, ze minimaal een metertje dichter bij de grond zijn, mocht het misgaan. Betekent ook dat er een gat gegraven moet worden. Ik zei tegen de jongens, ik weet niet of op de dag dat Job jarig is, vandaag die trampoline er al zal staan. En intussen weet ik zeker dat hij er niet staat, want ik heb zo'n 6000 kilo aarde te verplaatsen, heb ik even uitgerekend. Als ik uitga van het aantal aanhangwagens dat ik nu al heb afgevoerd. Naar een groentetuin 100 meter verderop van een hele lieve broer in de kerk die zegt, breng het maar bij mij. Wat zo ontzettend mooi is, is dat onze jongens niet ongeduldig op de bank zitten te wachten totdat hij het klaar is met graven. Maar dat vanaf het eerste moment ze hun laarzen hebben aangedaan, hun jassen hebben aangetrokken, een schep in de hand hebben genomen en ze gezegd hebben, we gaan dit samen doen. Want hoe eerder we klaar zijn met graven, hoe sneller hij weer een gat in de lucht springt en hoe sneller ook wij samen gaan genieten van dit ultieme cadeau dat wij hebben gekregen. En het is zo mooi om te zien. Onze Gersom staat bij de aanhangwagen klaar om zijn broer Aaron op te wachten die met een volle kruiwagen komt. En samen met Job coördineer ik het geheel en zien wij hoe dat gat langzaam maar zeker groter en groter en groter wordt. En we zijn intussen al over de helft, maar hij gaat afkomen. Zelfs onze Ethan met zijn 2 jaar die werkt mee. Die loopt naar die bult modder die ik eruit schep, die pakt een handje vol. Die loopt terug naar het gat en hij gooit het er weer in. Is dat niet mooi? Hij werkt mee. Hij weet nog niet helemaal hoe het moet. Maar ik geniet intens. Wat een lol hebben wij hiervan. En gisteren zei Aaron tegen me, ik zal dit werk missen als we straks op die trampoline staan te springen. Want wat geniet ik ook van deze klus samen. En dan denk ik, jongen, jij hebt hem te pakken. Het ultieme is dat wij straks met elkaar op die trampoline staan en meters de lucht in gaan. Als Leonie, mijn vrouw, even de andere kant op kijkt misschien. Grapje. Maar ons ultieme voorland, lieve broers en zussen. Ik kan me voorstellen dat we straks zeggen, Heer, hier zijn we dan. En dit was het dus. Hier hebben we al die jaren naartoe gewerkt. En we hebben meegegraven en we hebben meegewerkt. En we realiseerden ons nog niet hoe schathemeltje rijk we waren. Maar dit was het dus. En dat we misschien op de dag dat de Heer Jezus straks wel bij ons komt zullen zeggen, oh Heer, we hebben genoten. Die gemeente in Macedonië heeft het begrepen. Er was een collecte nodig. Jeruzalem, er zou hongersnood gaan komen. En ze wisten het al lang, want God had het door een profetie bekendgemaakt aan de apostelen. En als je de brieven van de apostelen leest, als je de handelingen leest, dan zie je dat ze veel werk hebben verzet om niet alleen overal te komen en te zeggen, ja, het is Jezus Christus, maar ja, het is Jezus Christus. En daarom breken wij ons brood met elkaar. Daarom delen we uit de rijkdom die God ons heeft gegeven. En dan kijkt Paulus naar deze gemeente in Korinthe en dan zegt hij, jullie zijn een goed werk begonnen. Maar er was één in die kerk en die zei, Paulus is op zijn eigen beurs uit. En ze zijn gestopt met collecteren omdat ze Paulus niet vertrouwden. Vertrouwden ze niet meer in Christus en het moet dwars door zijn ziel gegaan zijn. En dan zijn daar die kerken in Macedonië en die kennen Paulus van harte. En die zeggen, Paulus jongen, wij weten dat het jou niet om grote kerken gaat. We weten dat het jou niet om je eigen eer gaat. Wij vertrouwen de Heer die jij brengt omdat je je leven geeft. We zien het aan je en we geven het met een blijmoedig hart. Want leert Paulus deze gemeente in Korinthe, die kerk in Macedonië, die heeft zich voorgenomen om zichzelf te delen met de Heer. En daarom ook met ons. Met geen woord wordt in dit gedeelte gesproken over het geven van geld. Alles draait in dit gedeelte. Dus met me kijk naar vers 1. Broers en zussen, we willen jullie niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht. Het was niet het geld van mensen. God heeft ons geld niet nodig. God geeft het ons om uit te delen. Daarom zegt hij in Handelingen hoofdstuk 20, vers 35, als Paulus die woorden aanhaalt, in alles heb ik jullie getoond dat jullie de zwakheid zo door hard te werken moeten steunen. Indachtig de woorden van de Heer die immers gezegd heeft, geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Het is gewoon een feit. Als je jezelf geeft en als je alles durft te geven aan de Heer die jou heeft toevertrouwd wat je hebt, dan word je zo blij van binnen. En dan merk je, Heere God, ik mag dienen. Hotske zei het. Sjouke zei het. We hoorden het getuigenis van Erlan. En soms kun je het zelf misschien zo denken. Oh Heer, wat maakt die ene druppel op een gloeiende plaat uit. Lieve broers en zussen. Dat gat, dat komt er. En elke schep is er één. En we hebben het nu niet over een gat voor een trampoline. Of een druppel op een gloeiende plaat. We hebben het over mensen die gewonnen worden voor de liefde van de Heer Jezus Christus. En dat is wat deze krenten zich moeten toe-eigenen. Wist u dat dat het is? Het woord krent komt van Korinthe. Daar zijn die gedroogde druiven uitgevonden. En Paulus zegt, kom van je krent. Ga weer meegraven. Zet je schep in de grond en denk niet, och ja, die ene schep, wat maakt het voor verschil? Mij zien ze toch niet. Ik leef voor mezelf. Nee, sta weer op. En kijk straks terug met ons als we in de eeuwigheid zijn en zeg, ik mocht meedoen. Ik heb bijgedragen. Ja, het was genade, want het was Gods liefde in mijn hart. Maar ook ik mocht een schep pakken, ook ik mocht een kruiwagen verrijden, ook ik mocht mijn wagentje laden en zeggen, Heer Jezus, we gaan bergen verzetten in uw naam, vol geloof. Ik werk mee. Paulus zegt, draag weer bij, Korinthe, jullie die begonnen zijn. Vorige week sprak Miel hier en hij zei, ik vond het zo treffend. Je moet niet getuigen, maar je bent getuige, weet u het nog? Ik wil jullie vandaag eigenlijk de vraag stellen, in de tijd die voor ons ligt, zijn wij vol verwachting dat de Heer ons weer bij elkaar gaat brengen. We spreken nu over kinderen die wij in hun armoede mogen helpen. Maar lieve broers en zussen, onze eigen kinderen mogen we ook in hun armoede weer gaan bedienen. We mogen onszelf weer gaan voorbereiden op de dag dat de Heer ons hier samenroept en dan tegen ons zegt, ik heb mezelf aan jou gegeven. Ik ben uit mijn hemel naar beneden gekomen. Ik ben omwille van jou arm geworden. Mag de Heer ook aan jouw hart nu de vraag stellen, ben jij bereid om de schep weer op te pakken, om weer te gaan meegraven en straks als we ze hier weer massaal hebben, onze kinderen te vertellen van een Heere Jezus Christus, die van ze houdt en die zijn leven voor hun heeft gegeven, die de volle prijs heeft betaald. Weet u, als ik denk aan onze Matinou, die betaalt zo'n €33 plus nog eens €5, €38 per maand en dan help je een kind naar een toekomst die hij niet had gehad als God ons deze middelen niet gaf om hem te zegenen. Maar als ik kijk naar de prijs die de Heer Jezus heeft betaald, die is 2000 jaar geleden naar deze wereld gekomen. Die heeft meteen het volle pond betaald. Met zijn leven heeft hij alles gegeven vooruit en hij zegt, daar kun je uit putten. En lieve broers en zussen, nu wil ik jullie met een beroep op onze Heer Jezus Christus daarom vragen. Ben je bereid om naar Jezus toe te gaan in de tijd die voor ons ligt en weer in gebed te brengen, Heer? Ja, hoe mag ik getuigen? En dan wil ik daar vandaag aan toevoegen, wil ik dat doen als een Macedoniër die bereid is om niet begrepen te worden door deze wereld, om verdrukt te worden, om arm te zijn in uw naam? Of wil ik dat doen als een Krent, als een Korintiër die blijft zitten en die gestopt is om te geven? De Heer wil je aansporen, want het is niet jouw werk en het is niet mijn werk. Het is de Heilige Geest in ons leven en in ons hart die ons aanvuurt. Ga daarom naar hem toe en kijk met veel verwachting naar wat voor ons ligt. En zeg, Heer Jezus, zoals wij vandaag bemoedigd mogen worden door getuigenissen van ver weg van kinderen die uit armoede u hebben mogen leren kennen. Zo richt ik mij op de dagen die voor ons liggen, dat wij als kerk weer zullen samenkomen. En dat wij samen zullen zeggen, wij zijn bereid u te dienen als Macedoniërs en van u te getuigen. Want u hebt uw leven gegeven. We volgen u, Heer. U bouwt uw kerk, we vertrouwen het aan u toe. Dat gat, dat komt er. En met elkaar zullen wij straks een gat in de lucht springen. En samen hebben we dan bijgedragen aan de totstandkoming van Gods Koninkrijk hier op aarde. In zijn genade, onze dankbaarheid, hij de eer en wij de blijdschap. Halleluja. Amen.